BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Niemand heeft gezegd dat het leven eerlijk is. Je baan is een grap, je raakt platzak en je invasie zit vast in de tweede versnelling. Het is je dag niet, je maand niet en misschien ook je jaar niet. Maar je hebt nog een beste vriend en je bent er voor hem. Je beste vriend. Maar is hij er ook voor jou?
Vrienden. Even geen Poetin vandaag, maar zijn beste vriend, de baas van China. Want die heeft een feestje deze week voor zijn 2296 beste vrienden van de Communistische Partij. Is het leuk? Nee, maar wel interessant. Want wat zijn zijn plannen voor China, zijn vrienden en vijanden? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, oud-China-correspondent Oscar Harschagen. Welkom.
Dank je.
Oscar, zijn we deze week wat wijzer geworden voor wat Xi Jinping voor ogen heeft met zijn aanstaande derde vijfjaarstermijn?
Eerlijk gezegd, als jij een investeerder bent en je zou op zoek zijn naar allerlei details, of je bent een collega-regeringsleider, of je bent Biden, of je bent van de Europese Commissie, en je leest alles na, dan denk je, dat heb ik al eerder gelezen.
Ja.
Xi Jinping heeft zijn partij vooral en zijn land meegenomen op de nieuwe reis in het nieuwe tijdperk. En hij heeft uitgeweid over de missies en taken van de communistische partij in China om tot een grote, moderne, zeer succesvol economisch land te komen, ergens na 2035. Maar wie zoekt naar details, die zoekt te vergeefs.
Nou ja, wat ik heel interessant vind is dat in 2017 had je het 19e partijcongres. Ja. Dat was echt wel een historische bijeenkomst. He, toen heeft hij op onnavolgbare wijze in ook 2 uur... heeft hij uiteengezet waar hij wil staan voor 2049... als cadeautje voor de 100-jarige verjaardag van de Volksrepubliek. Namelijk nummer 1 in de wereld.
Dat klopt. Jij begint je boek daar ook terecht mee.
Ja,
mijn boek trouwens ook.
maar ik zie er niks van terug, Oscar. Nu.
Nee, het gaat gestaag. Het gaat langzamer dan gedacht. China moet varen door choppy waters, door hoge wateren. Heeft veel tegenwind. Er zijn ook nog gevaarlijke stormen op til. Je begrijpt, ik citeer Xi hier.
Ja, Bloemrijk hoor.
Maar in 2017 heeft hij... mijn rol als woordvoerder van de Communistische Partij van China is altijd een succes.
Ja.
Nee, hij 2017, nu 2022... De lijnen van 2017 worden doorgetrokken, zijn geherformuleerd. Termen die vroeger nog wel eens gebruikt werden, zoals hervormingen, markteconomie, open deurpolitiek, die zijn voorgoed uit het lexicon geschrapt.
Ja.
Hij heeft in feite een 2017 speech gegeven, anno 2022.
Ja, maar dat betekent dus dat hij...
Stagnatie.
Toch redelijk in de problemen zit. Ja, stagnatie en meer repressie volgens mij. Meer coördinatie. Volgens mij noemt die coördinatie, maar je bedoelt repressie. Als ik die speech goed lees.
Nou, repressie zeker. Dat heet het versterken van het veiligheidsapparaat.
Ja.
En het gaat gepaard. Ja. En investeren en versterken van het veiligheidsapparaat om door die grote stormen heen te varen, uiteraard. Nee, je kan er natuurlijk lacherig en grappig over doen.
Nee, maar dat is wel...
Maar het is bloedserieus. De vraag is natuurlijk, de centrale vraag die we in de komende tijd beantwoord moeten zien, is of China niet op een doodlopende weg zit.
Nou, inderdaad, wat denk je zelf eigenlijk? Want repressie is toch niet door de bank genomen de beste manier om je land vooruit te helpen? Of zie ik dat verkeerd?
Ik snap heel goed waar hij als politicus vandaan komt. Als je naar zijn cv kijkt, als je naar zijn geschiedenis in het leven kijkt, vanaf van jongs af aan, dan is het allemaal goed te begrijpen waar hij vandaan komt. Maar hij is natuurlijk geen econoom. Hij is een chemisch technicus. Hij heeft een aantal goede economische adviseurs. De belangrijkste, die verdwijnt trouwens uit zijn kring, want gaat met pensioen, Liu Ge. Wat er voor in de plaats komt, dat moeten we allemaal nog zien. En hij legt vanwege zijn ervaringen, zijn ingebakken angst voor chaos. En zijn angst om de Sovjet-Unie van Gorbachev te herhalen. Ja, ja. Zet hij hard in op versterking van de partij en van het politieke domein. En of dat ten koste gaat van de economie, dat moeten we afwachten. Ja. Economen zeggen dit jaar 3%, in de komende jaren 5% als de COVID-regels zijn opgeheven. Anderen twijfelen daaraan. Maar dat het zonder ingrijpende markthervormingen, zonder een vorm van liberalisering niet gaat, ja, dat moet gevreesd worden.
Hey Oscar, ik kom even op voor de luisteraar en Zaltbommel. Xi Jinping heeft een ongelooflijk interessante geschiedenis. Hè. Zijn vader was een hoge partijbonds en die raakte uit de gratie.
Ja, en Mao was dat.
En die raakte alles kwijt en hij moest dus naar een of ander akelig dorpje. En hij was in grote armoede en de jongen heeft zich helemaal opgevochten. Door alle. Het is een fantastische man eigenlijk. Hè. Maar mijn vraag aan jou is, Oscar. Weet je, ik heb een tijdje geloofd dat China de volgende hegemoon zou worden. Maar alleen al dus die COVID-crisis, dat je dus in kampen wordt gezet. En dan elke dag test je negatief, maar je moet er gewoon blijven zitten. Dat lijkt mij een recept voor een opstand, bij wijze van spreken. En die property crisis, ik las dat in de FT deze week. Dat je gewoon, ja, dan heb je dus een down payment gedaan van $30,000 voor een appartement. En dan gaat die projectontwikkelaar failliet.
Weg.
Ja. En dan is het dus ook allemaal weg. Dat lijkt me ook een recept waar je heel erg narig van wordt.
Maar wat is dat hij dan niet nummer 1 wordt, dat land?
Ik kan zo langzamerhand, kan ik mij gewoon voorstellen, is dat die economische groeicijfers, die gaan helemaal niet nog weer terug. Wordt gewoon echt een probleem. En volgens mij is het ook zo dat elke leider moet leveren. Of je nou democraat bent of autocraat. Het kan best zijn dat het systeem gewoon vastloopt.
Nou, dat kan. Wat denk jij?
Dat kan heel goed. Alleen als je naar verhalen kijkt, naar dit soort beschouwingen over de schuldenberg, de onroerend goedmarkt, et cetera, et cetera. Je moet. Het gevaar is dat je het snel vergelijkt met de Europese onroerend goedmarkt of de Amerikaanse. Je moet niet vergeten dat als je een huis koopt in China, dat je een down payment doet van minstens 30%. Dat je nooit een hypotheek krijgt van meer dan 50%. Heel veel spaargeld, en Chinezen sparen relatief erg veel nog steeds, gaat in dit soort projecten. Ja. En 80% van de mensen die een huis kopen, gaan ook in dat huis wonen. Die schuldenberg is een probleem. Alleen, daar staat wel wat tegenover. Dat op een gegeven moment opgelost moet worden, dat staat vast. Maar er zijn op dit moment, denk ik, urgentere problemen voor Xi dan het schuldenprobleem. Op termijn natuurlijk de vergrijzing.
Ja, natuurlijk.
Dat is echt een enorm probleem.
Zeker.
Het ontbreken van, nog steeds ontbreken van sociale vangnetten, het pensioensysteem, de sociale zekerheid. En wat we natuurlijk nu in de afgelopen coronajaren hebben gezien, het ontbreken van een werkelijk goede, efficiënte, breed toegankelijke gezondheidszorg. De reden dat Xi zo dit COVID-beleid voert, is natuurlijk omdat het Chinese zorgsysteem, en dan heb ik het niet over steden als Shanghai, Beijing en in het zuiden, maar als je diep het land ingaat, Hebei, Shaanxi, provincies met 80 tot 100 miljoen inwoners, de voorzieningen daar op dit gebied zijn uiterst minimaal.
Ja. En vervolgens blijft hij doorgaan met dat zero-covid-beleid, waardoor die economische groei helemaal aan het afremmen is.
Ja, ik hoorde vandaag van een bevriende collega, een Chinese collega van de FT in Beijing, dat er aanwijzingen zijn dat, ik bel hem even ter voorbereiding van dit gesprek, dat er voorbereidingen zijn dat het COVID-beleid in de komende maanden, eerst voor het zakenleven, voor het reizend zakenleven, en na het influenza-seizoen, dus dan hebben we het over maart volgend jaar, het COVID-beleid opgeheven zal worden.
Oké, nou dat is dan toch nog weer nieuws dat je voor investeerders en staatshoofden, horen ze toch nog wat nieuws.
We hebben een scoop.
Wat opvallend is dat de marathon van Beijing in november ook doorgaat. Oh. Zonder mondmaskers. Althans op dit moment. Dat verraste mij zeer. En dat is volgens mij een nieuwtje.
Hartstikke leuk. Even een dingetje
tussendoor. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Oscar Gaarschagen, oud-China-correspondent en schrijver van het boek De Chinese Droom, dat op dezelfde manier begint als de nieuwe wereldorde van Rob de Wijk. Nou, dan kan het niet anders dan een goed boek zijn, toch Rob? We hebben het veel gehad, Oscar, over China's interne problemen. Maar kunnen we in Xi's vijfde termijn ook een verdere confrontatie met het Westen verwachten?
Jazeker. In die zin dat in dit soort lange documenten die je dan moet uitpluizen, het is opgedeeld in hoofdstukken en noem maar op allemaal, in nadere rapporten, die worden nog beschreven. Je moet echt zoeken naar verwijzingen naar het buitenland. Oekraïne, Poetin, Biden, ze worden allemaal niet genoemd. Het is allemaal indirect en heel onrechtstreeks, zal ik maar zeggen.
Maar weet je, Oscar, kijk, wat ik gewoon continu zie is dat wat eruit wordt geplukt hier in het Westen is zijn retoriek ten aanzien van Hongkong en zijn retoriek ten aanzien van Taiwan. En die is inderdaad, denk ik, een klein beetje verschoven ten aanzien van Taiwan. Dat het niet alleen maar meer gaat om een vreedzame hereniging, maar ook zo nodig met militaire macht. Maar volgens mij moet je echt kijken wat er gebeurt met Big Tech. Ja, dus de grote technologiebedrijven.
Ja.
En met name hoe die worden aangepakt door de Verenigde Staten. Er zijn berekeningen gemaakt dat, corrigeer me als ik verkeerd zit, dat China nummer 1 economisch zou worden zo rond 2027-2028. Dat is nu al verschoven in het begin van de jaren 30. Je ziet nu dat een enorm effect heeft. Maar als je het hebt over confrontaties, dat is de vraag natuurlijk wie de confrontatie zoekt. Want wat er deze week is gebeurd in de Verenigde Staten is echt heel betekenisvol. Het is een broodje waar ik nooit eerder van heb gehoord, maar trouwens de meeste mensen niet. Het Bureau of Industry and Security in Amerika, die heeft samen met Sullivan, dat is dus de veiligheidsadviseur van Biden, die hebben bepaald dat die hele discussie over die halfgeleiders, dat een nationale veiligheidsissue is. Dus niet meer puur economisch, maar een nationale veiligheidsissue. Nou, om lang verhaal kort te maken, er is nu bepaald in de Verenigde Staten, dat wordt nu omgezet in regels en wetten, dat China geen enkele geavanceerde halfgeleider meer krijgt. Vroeger was dat, tot nu is dat eigenlijk beperkt tot bedrijven als Huawei. Maar nu gaat het breed. Dat is bijna een economische oorlogsverklaring, toch, Oscar?
Dat is het ook. Toen ik dat hoorde, precies dezelfde reactie. Zeker als je bedenkt dat 80% van de chips die China gebruikt uit het buitenland komen.
Ja.
Van die 80%, 39% uit Taiwan. Nou, en de rest uit Europa, Israël met name. En voor een deel van de Verenigde Staten. Maar die nieuwe wetgeving in het, die dus met democratische en republikeinse steun door het congres wordt getrokken. Dat is voor China op termijn een enorm probleem.
Dramatisch.
En voor ons denk ik ook. Want heel van onze spullen waar chips in zitten, die worden dan weer gemaakt in China.
Nou, kijk, het punt is, ASML die wil heel graag zijn machines, lithografiemachines, exporteren naar naar China, dat kan niet. Bovendien, elk bedrijf dat gebruik maakt van Amerikaanse tooling, instrumenten om chips te maken, ook al zit er een bedrijf in buiten China, bijvoorbeeld in Korea, of op Taiwan, of noem maar wat op, of uit Japan. Als je dat doet met Amerikaanse spullen, dan kan dat geblokkeerd worden.
Ja.
En doe je dat bijvoorbeeld niet, en ga je toch exporteren in de richting van China, dan verlies je de Amerikaanse markt. Nou, dat is precies waar.
Precies, daarom zijn ook een aantal Chinees-Amerikaanse bedrijven, van Chinezen die genaturaliseerd zijn in Amerika, die zijn inmiddels hebben bepaalde afdelingen die speciaal voor de Chinese markt werken. Die hebben ze ook voorlopig in Silicon Valley gesloten en mensen ook ontslagen.
Ja, ik sprak nog niet zo lang geleden met, en dat was voordat deze discussie liep, met iemand van Huawei uit China. En die zei van, we hebben echt een groot probleem op dit ogenblik met het Westen. En we concentreren ons nu vooral op Afrika. Want daar kunnen we tenminste nog wat winst boeken.
En ik las ook een stuk in een Duitse handelsblad over ASML. dat ASML hebben heel vaak behandeld in de podcast. Hè. Die kan dus niet naar China exporteren, willen ze heel graag. Maar ze kunnen nu ook naar andere landen niet exporteren als gevolg van deze hele wetgeving. ASML is echt in rep en roer.
Ja.
Ja. Het is indrukwekkend.
Ja, dat klopt. In Nederland wordt er nog weinig echt breed over geschreven. Maar ja. Het is wel het speelveld waarop... En dat was voorzienbaar. Hè? Ik bedoel, je ziet ook in bepaalde takken waar China op dit moment eigenlijk al leidend had willen zijn. Mm-hmm. Of althans een eigen grote markt hebben. Met name op het gebied van vliegtuigbouw. Ja. Dat enorm vertraagt.
Ja, dat klopt. En daarmee dus de opkomst van China. Eigenlijk is de verklaring buitengewoon eenvoudig. Degene die een industriële revolutie wint, of althans daar de kampioen van wordt, die bepaalt de wereldorde.
Mij viel wat dat betreft op dat jullie kennen ongetwijfeld die slogan Made in China 2025.
Zeker.
Daar wordt helemaal niet meer over gesproken.
Dat klopt.
Ja.
En Xi verwijst wel naar de wetenschappelijke, technische modernisering van China. Maar zonder daar ook maar in de buurt te komen van waar we het nu over hebben.
Nou, hij heeft er wel iets over gezegd in zijn speech. En hij zegt, we moeten vooral stevig doorgaan. En we moeten die technologie race op een of andere manier naar ons toe weten te trekken. Maar vertelt er niet bij hoe.
Ja.
Spionage, dacht ik toen.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is sowieso wat je moet doen.
Hey Oscar, ik heb heel veel Chinese studenten. Hè? En ik heb ook studenten uit de hele wereld. En ik moet je echt zeggen, ik kan niet goed in gesprek komen met de Chinese studenten.
Nee.
Ze bevriezen totaal. Ze kunnen fantastisch piano spelen of viool spelen. En ze werken ook heel hard. Maar ze bevriezen totaal als het over politieke onderwerpen
gaat. Dat komt omdat jij ze ontmoet in een collegezaalverband.
Ja, ja.
En niet adieu. A trois?
Een adieu is het zelfs al lastig. Ze zijn gewoon bang. En hun ouders hebben hele goede banen in Hongkong.
Maar je weet wel hoe dat komt.
Maar jij bent een senior. Jij bent een professor.
Ja, maar daar zijn ze...
Jij bent een teacher.
Ja, ze zijn überhaupt heel bang voor professoren. Maar wat hier ook speelt is gewoon... Ze lopen gewoon spionnen rond.
Ja, nee, maar...
Ook dat?
Maar zij zijn waarschijnlijk ook lid van die associatie van Chinese wetenschappers en studenten.
Ja.
En daarvan weten we dat die gewoon worden aangestuurd vanuit Beijing.
Ja.
Via de ambassades. Dus dit is ook een reden waarom bijvoorbeeld de Chinezen in... En zo zijn er veel meer van die clubs die op die manier worden aangestuurd. Dat is ook een belangrijke reden waarom tijdens die hele Hongkong-crisis er gewoon ook geen Chinezen in Nederland ter schade op gingen.
Ja. Nee. Maar Arjan, je moet gewoon vragen of ze lid zijn van de partij.
Zal ik dat doen?
Ja, ik zou het gewoon vragen.
Of van deze club die ik net noemde. Op jouw universiteit, universiteit moet die ook zijn. Op mijn universiteit is die er ook.
Ja. En als ik dan
ik bedoel, 9 van de 10 zullen zeggen van ja. En dan je moet het gesprek misschien wat anders voeren. Ja. En een beetje ontspannen. En dan kom je er wel achter.
Dank voor de tips, Oscar. Hey Oscar, in dit programma werken we altijd via een aantal stapjes. Zoals nu bijvoorbeeld economische oorlog naar het onderwerp van echte oorlog. En dus moeten we het nog even hebben over Taiwan. Wil Xi in zijn nieuwe termijn die hereniging nog gaan meemaken? Goedschiks of kwaadschiks?
Ik denk het niet. Ik denk dat hij het wel wil. Maar ik denk dat de risico's veel en veel te groot zijn. Biden heeft onlangs wat duidelijkheid verschaft over die strategische ambiguïteit. Die toch voor Xi Jinping een stuk vervelender is.
Minder ambigu gemaakt.
Ja. Als je kijkt naar de Chinese export, rond de 20% van de Chinese economie. Die in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. De jongste cijfers van export naar Europa. Naar Amerika alleen maar gegroeid met forse percentages. De afhankelijkheid van China van deze export. In zekere zin is China nog steeds de machinefabriek van de wereld. Dat brengt hij in gevaar op het moment dat hij in Taiwan. En bovendien, een eiland als Taiwan veroveren, dat is natuurlijk toch andere koek dan Poetin in Oekraïne.
Ja. Dat is een goed punt hoor, want dit is een groot verschil met onze vriend waarover wij het nu niet hebben. De heer P. uit
het M.
Want dat is namelijk een land dat bijna niks exporteert, behalve Precies. Olie en gas. En ja. Dus Rusland staat veel geïsoleerder in die mondiale economie dan China. Die is echt geïntegreerd in die mondiale economie.
Elke keer als je naar de Chinese economie kijkt in relatie tot Europa en Amerika, verrassen mij de cijfers en verrassen mij de lijnen. Ja. Ondanks alle retoriek van Trump, ondanks alle verhalen in Europa om minder afhankelijk te zijn van China, de werkelijkheid is toch een andere.
Het wordt alleen maar erger. Kijk, en het hele punt is natuurlijk dat veel grondstoffen voor halfgeleiders, die zelf niet mag krijgen, Xi met zijn Chinese counterparts, die komen uit China.
En de mijnen
in
kobalt
hebben ze ook. Kobalt,
ja, exact, Jan. Nee, die zijn hun eigendom. En de raffinage van die kobalt die vindt plaats in China.
Ja. Ja. Maar nou komt het. Ik ben een oude historicus. En een oude historicus zegt altijd met een pijp in zijn linkermondhoek: jongens, de handelsverwevenheid van 1914 was krankzinnig hoog. Hè? Mm-hmm. En dat heeft allemaal de oorlog niet voorkomen.
Nee, maar nu ook.
Mensen doen stomme dingen.
Ja.
Ja.
En over stomme dingen gesproken, Oscar, voordat we uit de tijd lopen, nog eventjes de vriendschap met de man die wij niet noemen, de heer P uit M. houdt hij nog lang stand, vermoed je?
Er is niets dat erop wijst dat die vriendschap nog echt bestaat.
Nee, die gevoel heb ik
Xi Jinping ook. Xi Jinping zijn eerste buitenlandse reis na COVID onlangs was naar Kazachstan. En daar heeft hij toch een paar opmerkelijke dingen gezegd. Dat onder andere dat hij de onafhankelijkheid van Kazachstan zeer respecteert. Ja. Dat was een waarschuwing richting Poetin.
Nou, sterker nog, hij heeft ook gezegd dat als hij bedreigd wordt, dan kan je op de heer Xi rekenen.
Ja,
precies.
Dus dat ging nog wel even een stapje verder dan wat je nu zegt. Maar je hebt gelijk. Ja.
Dat heeft hij ook ooit tegen Oekraïne gezegd, hè?
China levert geen wapens aan Rusland, voor zover ik weet. Ooit heeft China een oud vliegdekschip van Oekraïne gekocht en opgeknapt.
Ja.
Ja,
en daar blijft het ongeveer bij.
Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of boekesteinendewijklive.nl voor Boekestein en de Wijk in de theaters. Wees er snel bij, want sommige raken al uitverkocht, hoorde ik vandaag.
Het is toch ernstig, hè?
Het is vreselijk. Als de theaters uitverkocht raken met jullie, dan is er wel wat aan de hand in de wereld.
We moeten gewoon een slomere podcast maken.
Thomas Dijker vraagt, met verwijzing naar een Arte-documentaire getiteld The World of Xi Jinping. Kijktip voor het weekend misschien. Ja. In hoeverre is China een soort fascistische staat, net als Rusland? Absolute leider, autocratie, toenemend militaristisch, superioriteitsgevoel en het voelt zich slachtoffer, et cetera. Oscar, kunnen we dat soort termen inmiddels gaan gebruiken?
Ik haat dat soort termen.
Ja, dat kun je niet gebruiken.
Ik weet niet of het klopt. Ik weet niet waarmee je het moet vergelijken. Ik kan er weinig mee, eerlijk gezegd.
Het is gewoon een lekkere autocratie. Dat is wat het is. En dat wordt nu alleen maar onderstreept doordat Xi zijn termijn heeft weten te verlengen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet kan.
Fascisme
er moesten even de regels worden veranderd worden, maar dat heeft hij dus gewoon gedaan.
Fascisme is een containerbegrip. Niemand weet precies wat het is. Mm-hmm. Denk wat er wel waar van is. We hebben wel een leiderschapscultus langzamerhand met Xi Jinping. En, toch, Oscar? Mm,
dat is zeker.
Een persoonlijkheidscultus zou ik het zelf willen noemen.
Ja.
Ja, nou ja, ik bedoel, dat was ook. En laat ik hier even de woordvoerder van de Communistische Partij zijn, of aspirant partijlid. Dat was ook nodig na de kleurloze jaren van Hu Jintao.
Oh ja.
Het feit dat Xi naar boven kan komen, het feit dat Xi zoveel ruimte heeft gekregen in de partij, heeft natuurlijk ook altijd te maken met de periode daarvoor. Die 10 jaar onder Hu Jintao worden in China beschouwd als de verloren jaren. Mm. Ook de jaren waarin de communistische partij dreigde zijn centrale positie te verliezen. Leiderschapscultuur is er inderdaad. Aan de andere kant stelt hij zich ook als regel tamelijk bescheiden op. Als er één man in de Chinese toppolitiek in de afgelopen 20 jaar was die vrij was van corruptie en van smetten in die richting, dan was het wel Xi Jinping.
Ja, behalve zijn familie volgens mij. Want dit is
Bloomberg, zijn zus en zijn tante.
Ja, inderdaad. Gemaakt in de New York Times. En die werd onmiddellijk verboden volgens mij in China.
Ja.
Iemand genaamd Tolstoy 1977. Een jonge Tolstoy. Vraagt, stel Oekraïne wordt een langdurige oorlog, een Ermattungskrieg. Zou China dan niet de doorslag kunnen gaan geven?
Nee, dat kan niet. Want dat zou betekenen dat ze wapens moeten gaan leveren.
Dat ze niet doen.
Dat gaan ze niet doen. Ze moeten dan de sancties naast zich neerleggen. Ze houden zich behoorlijk goed aan de sancties, die Chinezen. Ja. En realiseer, Oekraïne is wel heel ver weg, hoor. Er zitten gewoon zitten een paar tijdzones tussen, hoor, kan ik je melden. Kijk maar eens even op de kaart hoe ver Oekraïne van China af ligt. Het is gewoon aan de andere kant van de wereld.
En als het niet laat ik zeggen, over de grenzen stroomt of in de buurlanden in Centraal-Azië komt. En als het daar rustig blijft, dan houdt China zich afzijdig.
Kijk, het enige wat ze willen is dat dat gedoe snel af is gelopen. Want we hebben het net gehad over de handel die eigenlijk best wel floreert tussen China en Europa. Als dit gewoon uit de klauwen loopt in Europa, dan raakt het... China nog harder dan dat het nu al raakt.
Zou China dan op die manier de doorslag kunnen geven doordat het het vloerkleed onder Poetin vandaan trekt?
Nee, want ze hebben geen vloerkleed onder Poetin gelegd. Als je teruggaat naar de Olympische Spelen, wat er aan het begin van de Olympische Spelen is geweest, dan hebben ze keurig een handtekening gezet onder 5000 woorden die zich eigenlijk laten lezen. Ik weet niet of jij dat ook vindt, Oscar. Als een soort niet-afvalsverdrag. Poetin die mag zijn gang gaan in Europa. Xi, die mag zijn gang gaan in Azië. Dus er is helemaal geen vloerkleed om weg te trekken.
Nee, maar ik denk wel dat toen Xi dat tekende, dacht van, nou, Poetin is daar snel klaar mee.
Ja, dat denk ik ook, denk, ja.
Ik denk dat de verrassing bij de Chinezen ook is dat Poetin er ook zo lang over doet.
Ja, mm-hmm. Zeker. Ja.
Morgotsu. Je zit er nu aan vraagt, Xi Jinping geeft de communistische partij bijna totalitaire macht. Duitsland is met hun export erg afhankelijk van China. Als die export wegvalt, kan de EU dan die klappen opvangen voor Duitsland en een alternatief bieden?
Nou, het is 9%, hè. Het is wel veel. De auto-industrie zal een enorme klap krijgen. Maar ik denk ook niet. We hebben het net geconstateerd dat in tegenstelling tot Rusland, China echt geïntegreerd is in de mondiale economie, dat zo snel gaat gebeuren.
Ik zag in de cijfers vandaag dat de directe buitenlandse investeringen vanuit de EU in China stijgen. Met 16% op jaarbasis ten opzichte van vorig jaar.
Dat is wel curieus.
Er zijn vier. Maar als je naar die cijfers kijkt, zijn in feite vier bedrijven. Drie Duitse automakers en BASF. BMW, Daimler en Volkswagen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat bepaalt. Want ik spreek zoveel bedrijven die zeggen, want het is eigenlijk niet meer doenbaar om echt te gaan. Echt handel te gaan drijven met China. Althans, om daar joint ventures te gaan beginnen. Bedrijven te gaan vestigen.
En dat toch stijgen die directe investeringen.
Ja, heel opmerkelijk.
Maar dat is dan ook met name vanuit Zuid-Korea en Japan.
Ja, niet vanuit Europa, behalve die grote automobielfabrieken.
Precies.
Ja.
En ook vanuit Nederland trouwens. Nederland hoort bij de vier landen waar de meeste investeringen in China op dit moment vandaan komen.
Ja. Maar de Duitse import en export uit China is ontzettend teruggelopen. En dat gaat ook de Europese economie raken. Duitsland krijgt allemaal klappen nu. Mm-hmm. Ook energieklappen en zo.
Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet niet precies hoe je de rol van de Duitse auto-industrie in het geheel van Duitsland moet wegen. Ik weet te weinig van de Duitse economie af om dat te kunnen bepalen.
Mr. Blue Sky vraagt, waarom worden de gevolgen van klimaatverandering nooit goed meegenomen in de toekomst van China? De natuur is veel groter en machtiger dan de onsterfelijke Xi. China, reus op leme voeten, zegt Mr.
Blue Sky. Nee, die worden wel degelijk meegemaakt. En als je kijkt naar de hele vergroeningsindustrie, dan wordt die China zwaar. Dus wij denken iedere keer maar in dit deel van de wereld, zeker in Nederland, dat als we gaan vergroenen en we gaan allemaal van die fijne windmolens en zonnepanelen plaatsen, dat we dan onafhankelijk worden van China. En dat is dus gewoon niet zo. Sterker nog, door de vergroening worden we alleen maar afhankelijker van China. En dat heeft te maken met de grondstoffen en met de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en de hele rimram. Ja. En het is ook geen wonder dat...
Ik heb onlangs nieuwe zonnepanelen en een warmtepomp geplaatst. En de plekken waar die gemaakt zijn, die ken ik in China.
Ja, tuurlijk. Absoluut.
Typisch, ja. Forza Imiderk vraagt: als supermacht China over 20 of 30 jaar inzet op Rusland, een verenigde Arabische wereld, een verenigde Afrikaanse wereld, een verenigd Centraal-Aziatische wereld en deze gebieden ook aan zich weten binden als supermacht, hoe staat het er dan nog voor met het Westen?
Slecht. Maar dat gaat niet gebeuren op deze manier. Want Afrika raakt niet verenigd, dat is onmogelijk. Hetzelfde geldt voor Azië. Europa, daar zijn we nu al 70 jaar lang aan het sleutelen. Dus heel erg verenigd is dat op een aantal punten, maar op veel punten ook niet. Nee, heel interessant in dit geval is dat het Belt and Road Initiatief, dus nieuwe zijderoutes, Oscar, dat heb ik toch goed, hè? Die worden enigszins gedownplayed ook in die speech van Xi.
Die worden wel genoemd.
Ja.
Maar.
Dat is niet het megasucces die men voor ogen had.
Nee.
En dat is opmerkelijk hoor. Dat is echt heel erg opmerkelijk. Want dat heeft alles te maken met die goede vraag die net gesteld is. Als je echt als China grote invloed wil hebben in de wereld, dan zal het Belt and Road Initiatief echt gewoon moeten doorpakken. En moet zijn tentakels over de hele wereld uitspreiden. En als dat niet gebeurt, dan heb je een probleem. In Europa is het gedeeltelijk al mislukt.
Ja.
En we zien nu dat er ook pushbacks zijn in Afrika.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat het niet succesvol is. Het is heel succesvol, maar niet zo succesvol als gedacht wordt. Dus het is minder een, dat heeft mij ook wel verbaasd hoor, minder een machtsinstrument geworden die Xi voor ogen heeft.
Ja. Mark Kaspier vroeg hier overigens ook nog over wat zijn de lange termijn effecten van de Russische invasie in Oekraïne voor China's Belt and Road project richting Europa.
Het zou heel. Kijk, veel van die lijnen lopen ook door. Die lopen door Kazachstan en dat soort landen. Maar ze lopen ook door. Ze lopen door Rusland, inclusief geprojecteerde economische zones. Die lopen ook door Rusland. Ik denk dat dat wel lastig wordt.
Ja. Nou ja, dat zie je op dit moment natuurlijk al. Die treinverbindingen, dat loopt stroef.
Ja.
De uitbreiding van havens door Costco en zo. Dat is er allemaal al en dat blijft zo. Maar dat wordt niet substantieel uitgebreid.
Ja.
Hey Oscar, even iets anders. De Scholz wil graag een deel van de haven Hamburg aan China verkopen.
Ja, waarom doe je dat?
En de hele Duitse politiek is er in rep en roer. Ja. Weet jij daar wat van? Ik las dat vanmorgen in de krant.
Nee, daar hoor ik voor
dat
het eerst
van.
Ja, dat is echt.
Dat is wel raar.
Moet je maar eens kijken. Duitse krant, dat is echt raar, ja. Ja. En Scholz die lijkt het echt te willen doen en alle Duitse partijen zijn tegen.
Ja.
Ik wil er nog eentje van Forza meenemen. Die ken ik als een lekkere kritische vragensteller.
Dat is niet de bedoeling, hoor.
We willen alleen hagiografisch.
Helaas. We werken al decennia lang met China samen. Al onze producten worden daar gemaakt. Degene die bang zijn voor hun positie zijn de Amerikanen. We weten dat ze de groei van China niet tegen kunnen houden. Dus waarom kunnen wij als EU geen zelfstandige China-politiek voeren?
Nou, die voeren we ook. Alleen het probleem is dat wij niet zoveel in de melk te brokkelen hebben. We hebben technologisch. Hebben wij verzaakt. Hier is geen grote halfgeleiderindustrie. Ja, je hebt NXP en dat soort bedrijven zijn hartstikke belangrijk, maar dat zijn niet high-end halfgeleiders. Dus dit is echt een strijd die alleen maar gevoerd wordt, die technologische strijd, tussen China en Amerika. En Europa staat er een beetje bij te kijken. Daar komt het ongeveer op neer.
En we hebben ook geen zeldzame mineralen.
We hebben geen zeldzame mineralen. We hebben geen eigen gas meer bijna.
Nee.
Ja.
We hebben de haven van Rotterdam, we hebben ASML, we hebben de chipsindustrie in het oosten van het land. En daar blijft het bij.
Ja.
Dus Europa kan zich geen zelfstandige China-politiek veroorloven?
Nou ja, er is een China-strategie van de Europese Unie.
Ja.
En er is een strategie om autonomer te worden. Mm. Dat heeft ook te maken met Trump. Maar denk niet dat je dit gewoon op een achternamiddag regelt. Dat gaat je gewoon 10, 15, 20 jaar kosten voordat je zover bent.
En, we hebben een
waar zou je dan mee moeten beginnen?
Nou ja, halfgeleiders. Hè. Er is een Chips Act, ook in Europa, net zoals in de Verenigde Staten, die met name geld gaat fourneren voor de productie en ontwikkeling van halfgeleiders.
Ja.
En daar wordt zelfs een typisch Europees iets voor opzij gezet, namelijk staatssteun. Dus je mag gewoon nu ook staatssteun geven om dat voor elkaar te krijgen in een land.
Ja. En de toegang tot onze aantrekkelijke gemeenschappelijke markt zou je meer kunnen politiseren.
Ja, maar dan moet je niet zo stom zijn als Europese Unie om het investeringspact 2 jaar geleden om dat om zeep te helpen.
Want door het Europees Parlement.
Exact, ja. Ja, exact. Naar aanleiding van wat er ook gebeurde met de Oeigoeren. Klinkt allemaal verschrikkelijk mooi. Het is dezelfde rare discussie als die we nu hebben over Qatar, waar je niet naartoe mag. Het is een ideologische discussie. Het is een moreel-ethische discussie die volledig voorbij gaat. Ja, toch aan de nieuwe machtsconstellatie die er is in de wereld.
Nou, en dat is natuurlijk in het grote voordeel van China. Europa is een stelsel van los van elkaar zwevende planeten. Het bedrijfsleven, de politiek. En de politiek is weer opgesplitst, et cetera, et cetera. En zolang China toch goedkoper produceert dan op elke andere plek in de wereld mogelijk is, behalve misschien delen van Mexico, Dan blijft China deze rol vervullen voor ons.
Ja.
Daarmee, dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Oscar Garschagen voor zijn woordvoederschap, aspirant voor de Chinese Communistische Partij, vandaag bij ons. En tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.